Welkom bij de podcast We zijn net mensen. De podcast over ontwikkelingsstoornissen als autisme en ADHD. Mijn naam is Jiels en in deze podcast ga ik mij verdiepen in autisme en ADHD, deel ik mijn eigen ervaringen en geef ik andere mensen met een ontwikkelingsstoornis zoals autisme en of ADHD een stem. Daarnaast ga ik in gesprek met professionals en deskundigen om zelf meer van het onderwerp te leren, maar ook om meer bekendheid over ontwikkelingsstoornissen in de maatschappij te creëren en om taboes te doorbreken. Ik heb er in ieder geval zin in en wens jou heel veel luisterplezier. Hoi lieve luisteraars, heel erg leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van We zijn net mensen. En vandaag ben ik in Utrecht en ik zit samen aan tafel met Yamina.
Hi.
Welkom. Jij hebt een Instagram-account, via daar benaderde jij mij ook.
Klopt, ja.
Jouw Instagram-account heet MyGoMind.
Yes, MyGoMind.
Yes, en ik heb even gekeken op jouw Instagram-account en daar vertel je eigenlijk heel mooi jouw ervaringen en jouw ervaring met betrekking tot jouw diagnose autisme.
Yes.
En ik heb jou op die manier een beetje leren kennen, maar zou jij eerst jezelf willen voorstellen?
Ja, mijn naam is Yamina. Ik ben 31. Ik woon in Utrecht samen met mijn man en mijn twee katten. Ik heb een opleiding gedaan tot internationaal intercultureel communicatiespecialist. En daarvoor deed ik een opleiding in mode. En ik kwam er in 2019 achter dat ik daadwerkelijk autistisch was. Na een lange zoektocht. En online vond ik heel weinig Nederlandstalige informatie over autisme waar ik mijzelf in kon herkennen. En uiteindelijk was dat een soort van motivator om een Instagram-pagina te beginnen, om mijn ervaring te delen in de hoop dat andere mensen dit ook zouden kunnen herkennen. Mm-hmm. En een soort community kon creëren daarmee.
Ja. Ja, en jouw pagina ziet er heel mooi uit.
Dankjewel.
En je hebt dus de diagnose in 2019 gekregen. Ja. Dat is nu 5 jaar?
Het is nu ongeveer 4,5 jaar geleden. Het was aan het einde van het jaar dat ik de diagnose kreeg. Mm-hmm. Dus dit jaar zal het mijn 5e autiversary zijn.
Jubileum.
Ja, eigenlijk wel.
En zou jij ons mee kunnen nemen in die zoektocht? Want je zegt het was een lange zoektocht.
Klopt. Ik denk dat ik... vanaf mijn middelbare schooltijd had ik al een vermoeden van autisme. Mijn beste vriendinnetje die had een diagnose voor autisme of een constatering. En ik herkende mij heel erg in haar hoedanigheid dat het zich uitte. Haar hele gezin was neurodivergent. Mm-hmm. En ik kan me nog herinneren dat ik relatief makkelijk kon meedraaien in dat gezin. Omdat de accommodaties en de systemen er al waren. Mm-hmm. Uiteindelijk zeilde ik door naar het HBO, gebeurde er van alles en nog wat, kwam ik op het MBO terecht. En toen was ik ergens begin 20, waar ik opmerkte, er is echt wat anders aan mij. Niet per se fout, maar ik ben anders dan de mensen die ik over het algemeen tegenkom. En omdat ik toen ook langzaam maar zeker wat conflict kreeg met mijn docenten, ben ik uiteindelijk doorgerold naar de schoolpsycholoog. En die zag aanleiding genoeg om mij wel het laatste zetje te geven richting de reguliere GGZ. Mm-hmm. En daarin heb ik, denk ik, op alles bij elkaar zo'n 4 diagnostische trajecten doorgelopen. En pas bij de laatste kwam er echt uit dat ik autistisch was. Simpelweg omdat de anderen niet de kennis en expertise hadden om autisme te herkennen bij mensen die een atypische vertoning hebben. Dus niet het standaard witte cis-hetero mannetjes en jongens van een bepaald milieu. Mm-hmm. Dat was voor mij eigenlijk een beetje een startpunt. De jaren daarvoor, noem ik wel eens de verloren jaren. Mm-hmm. Want toen had ik een verkeerde diagnose en verkeerde therapie. Ja. Dus dat heeft weinig goeds voor mij en mijn zijn gedaan.
Dus dat is echt, als je ook zegt, de middelbare school herken je er al in. Ja. Wat ik ook trouwens heel bijzonder vind, want in die tijd, je bent nu 31.
Ja.
Dus de middelbare school, er was in die tijd veel minder bekend ook over autisme.
Ja, nee, ik was 11 toen ik naar het middelbaar ging. Ik werd 12 in de eerste maand. Ik ben een vroege leerling. En ik heb met dat vriendinnetje vanaf het begin af aan in de klas gezeten. En ja... Zij waren er ook gewoon heel erg open over, het hele gezin. Omdat ze dus helemaal neurodivergent waren. Mm-hmm. En het was voor mij gewoon een soort van een feit. Ik denk, oké, jij bent autistisch. Helemaal goed. Ja. Ik wist nog niet helemaal wat ik me daarbij voor moest stellen. Mm-hmm. Omdat ik er ook zo weinig over had gehoord. Dus in die zin zat er misschien ook wat minder vooroordelen of stigma in intern. Mm-hmm. En toch dacht ik van, ik kan gewoon met jou praten en we begrijpen elkaar. Mm-hmm. En dat was een sensatie die ik daarvoor nog niet heel vaak had mogen ervaren. Mm-hmm. En dus dat was wel, ik denk van, oh, dat is speciaal.
Mm-hmm. Maar ja. Dus ja, echt die herkenning dat je denkt, hey, dit wat jij hebt of iets. Dat
ja, we zitten op dezelfde golflengte. Ja. Dat idee. En dat was, ja, als ik er nu op terugkijk, denk ik van ja, op mijn eerste HBO was ik ook vrienden met een meisje met ADD toen der tijd. ADHD, op mijn MBO was het hetzelfde geval. Ja, mijn HBO waar ik uiteindelijk terecht kwam, nou, dat was een collectie aan neurodivergenties. Mm-hmm. Ik denk dat een groot deel van mijn opleiding ook zeker neurodivergent is. Mm-hmm. Of ze dat toen al wisten, of dat ze er nu op achterkomen, dat is om het even. Maar wel dat ik, als ik terugkijk naar alle mensen die dichtbij me stonden, mm-hmm. dat ik bijna altijd bevriend was met mensen die al neurodivergent waren. Mm. Of dat al wisten in ieder geval. Ik wist het nog niet. Mm-hmm. Maar ik voelde me dus automatisch aangetrokken naar de mensen waar ik enigszins op dezelfde golflengte zat en waar ik mee kon communiceren zoals ik was.
Ja. En jij zegt, ik wist het nog niet. Nee. Hadden andere mensen om je heen vermoedens bij jou dat er mogelijk iets kon zijn of iets aan de hand was of iets? Nou ja.
Ja, nou, ik weet dus dat ik op mijn middelbare school mijn moeder wel eens heb gezegd, volgens mij ben ik net zo als mijn vriendin. En dat zij zo zei van, nee, die heeft het veel erger. En dat je bent gewoon jezelf en het maakt helemaal niet uit. En dat ik achter zat van, oké, nou ja, dan niet. Mm-hmm. Maar die vermoedens werden wel steeds sterker ergens. Ik begon steeds meer te merken dat mijn anders was. Dan hè, wat binnen de ja, neuronormatieve samenleving wordt gezien als normaal. Ik weet niet wanneer het echt een punt was dat ik zeg van, nou, ik weet zeker dat ik autistisch ben. Maar ik weet wel dat ik op het MBO ook in contact kwam met mijn huidige beste vriendin. En zij uiteindelijk ook een diagnostisch traject inging. En toen het daar bij haar uitkwam, had ik echt iets van, ik weet het. Ik weet het gewoon zeker. Mm-hmm. Ja, en na wat vallen en opstaan toch uiteindelijk wel voor elkaar gekregen om naar een gespecialiseerd centrum te kunnen gaan voor een diagnose. Mm-hmm. En ja, dat was voor mij echt een bron van erkenning.
Mm. Je zei daar straks ook van, hey, je hebt 4 trajecten gehad.
Ja.
Maar hoe was het dan? Want op een gegeven moment, wat ik dus begreep, is die schoolpsycholoog, die had zoiets van, oké, we gaan jou doorzien naar een regulier GGZ. Dus daar zijn dan, denk ik, jouw eerste onderzoeken
Klopt.
Geweest.
Klopt, ja.
Hoe is dat begin gegaan? Want je hebt er uiteindelijk 4 gehad.
Klopt, ja. Het begin was, het eerste vermoeden was borderline of autisme. Ze zeiden van, ja, je vertoont tekenen van autisme, maar dat kan ook borderline zijn. Dat was na het eerste kennismakende gesprek. Mm-hmm. Ja, ik had echt zoiets van, nou ja, we gaan er gewoon in en we gaan wel zien wat eruit komt. Maar toen ik het onderzoek zelf, dat hele traject, de vragenlijst en de opdrachten en die observaties die ze daarvoor deden, merkte ik al wel dat het niet zozeer was gericht op het uitsluiten of bevestigen van autisme, maar een hele algemene vragenlijst was. Op dat moment, ja, vond ik er wel wat van, maar wist ik niet precies wat het inhield. Mm-hmm. En toen ik bij de concludering van dat hele onderzoek erachter kwam van, er is niet uitvoerig gekeken naar de optie autisme. Ik voelde me wel gefrustreerd, maar ik was nog steeds een beetje in het idee van, dit zijn mensen die weten waar ze het over hebben. Mm-hmm. Dus ik heb toen de diagnose die werd gesteld, en dat was persoonlijkheidsstoornis, niet anders omschreven, heb ik geaccepteerd. Mm-hmm. Omdat ik zoiets had van, dit zijn mensen die weten waar het over gaat. En ik herkende me tot een zekere hoogte wel in de omschrijving daarvan. En dan voornamelijk de emotionele staat, de hyperemotionele staat erin. Ik heb daar cognitieve gedragstherapie voor gehad. Best wel een tijd, ook best wel intensief. Er was een tijd dat ik 2 keer per week 2 uur cognitieve gedragstherapie achter elkaar kreeg.
Zo, dat is lang.
Dat is heel intensief.
Ja.
En dat heb ik ook niet lang uitgehouden. Vind ik ook niet gek. En toen ik een vermoeden kreeg dat er toch wel wat meer aan de hand zou zijn. Want ik kreeg bij cognitieve gedragstherapie heel erg het idee van, nou ja, hoe jij denkt is fout. Je moet maar anders denken. Dus dat is een beetje dat omdenken idee. En het vanuit een soort van derde persoon perspectief ernaar kijken van, nee, je bent niet je gevoel, maar je beleeft het. Dus wat rationeler ernaar kijken. En alhoewel, je bent niet je gevoel, je beleeft het, daar sta ik volledig achter. Alleen de manier waarop het bij mij in werd gezet, was niet lucratief. Dus ik heb ook mijn vermoeders geuit. En wat denk ik, 1,5 jaar had ik nog een diagnostisch traject. En dat was eigenlijk voornamelijk om te kijken, is er sprake van depressie? Mm-hmm. En dat werd niet erkend. Er was geen sprake van depressie volgens hun. En ik dacht, daar had ik een mening over, want je zit 24/7 in je eigen lichaam. Mm-hmm. En uiteindelijk heb ik gevraagd of er door een andere onafhankelijke arts, maar wel connecties met die organisatie, of die anders een diagnostisch traject konden doen. En daar stond dat was mogelijk. Dus daar ging ik toen voor mijn derde diagnostisch traject heen. En daar werd wederom geconcludeerd dat er geen autisme vormen problematiek zou zijn. Maar wel dat er een identiteitscrisis was en er sprake was van hoogbegaafdheid.
Maar waar baseerden ze dat dan op? Dat ze zeiden, geen
autisme vormen problematiek vond ik ook zo'n heel mooie verwoording. Denk van, die hebben we niet eerder gezien. Maar ik weet niet precies waar dat op heeft gebaseerd. Maar als ik terugkijk, en dit is complete invulling van achteraf, is ik denk dat er voornamelijk werd gefocust op het feit dat ik een biculturele achtergrond heb en uit een klein boerendorp kom. Want deze beste man heeft er ook gesproken over identiteitscrisis en dat ik een zwak ik-besef had. Mm-hmm. Identiteitscrisis, daar kan ik me tot een zekere hoogte wel in vinden, want ik wist niet wie ik was. Mm-hmm. Ik wist niet wie ik als persoon was en ik wist niet wat mijn plaats in deze wereld was. Dus dat er een niet zo'n sterke identiteit was, daar kan ik me zeker in vinden. Ik denk alleen niet dat mijn biculturele achtergrond daar de complete oorzaak van was. Mm-hmm. Net zoals met hoogbegaafd, daar kon ik me ook wel in vinden, maar het dekte de lading van wat ik meemaakte niet. En ik heb toen even gewacht, want ik dacht, op een gegeven moment van, dan ben je 3-4 jaar bezig. Je hebt zoveel diagnostische trajecten. Dat kost ook allemaal tijd en energie en moeite. Je moet erheen. En het werd gewoon heel erg veel, want ik studeerde ook nog steeds.
Ja, en kan het ook zijn dat je toen ook dacht van, ik voel me toch niet serieus genomen. Dus waarom zou ik dan...
Ik voelde me sowieso al langere tijd niet serieus genomen. En dan niet alleen in de GGZ, maar ook in het ziekenhuis niet. Dus er kwam op een gegeven moment wel een beetje een afkeer voor de medische wereld. Want elke keer klopte ik aan en vroeg ik om hulp en werd de deur voor mijn neus dicht gedaan. Omdat ik zag er goed uit, ik was zo wel bespraakt en ik kon het allemaal zo mooi uitleggen. En als ik daar gewoon met mensen over praat, dan ben ik misschien een beetje emotieloos. Omdat ik het een soort van als een riedeltje kan herhalen. Mm-hmm. Maar het deed me wel wat. Maar op het oog was ik stabiel.
Ja.
En was er geen noodzaak om te ondersteunen of te helpen of wat dan ook. En toen ik op uitwisseling was in Japan, toen werd ik vaker ziek. Ik had atypische aanvallen.
Wat zijn dat?
Ik heb epilepsie, dat heb ik vanaf jongs af aan al. Dus ik ben heel erg bekend met de epileptische aanvallen. De grand mal, dat zijn die grotere aanvallen. Maar ook in absences. Dus dat zijn wat minder grote aanvallen waarin je gewoon voor een periode niet helemaal weer op de wereld bent. Mm-hmm. Maar toen ik in Japan was, kreeg ik andersoortige aanvallen. En ik wist niet waar het door kwam. Je bent op uitwisseling, je doet heel veel, je hebt veel stress. En die stress was, ik denk voor mij, een soort van een trigger waardoor het zo is gaan ontwikkelen. Maar op een gegeven moment werd dat steeds wel erger. En ik voelde mij door mijn behandelaren in de GGZ ook niet echt begrepen of gezien. En ik merkte dat het lichamelijk en geestelijk steeds slechter met mij ging. En toen heb ik eindelijk wel besloten om weer naar de huisarts te gaan en te vragen voor nog een doorverwijzing. En dan dit keer naar een gespecialiseerd centrum, waar ook mijn beste vriendin was gediagnosticeerd. Mm-hmm. En mijn huisarts wilde me die doorverwijzing eigenlijk niet geven. Want ze zei, ik heb je al 2 of 3 keer een doorverwijzing gegeven en telkens weer kwam er niks uit. Wat wil je nou precies? Ik zei, nou ja, ik voel me niet gezien of begrepen. Als jij me die doorverwijzing niet wil geven, dan ga ik wel naar iemand anders. Mm-hmm. En ja, dat klinkt een beetje dat je denkt van nou, hoog.
Maar eigenlijk, je geeft aan wat je wil. Ja. En vervolgens vroeg jouw huisarts dus van ja, wat wil je nou eigenlijk? Ja. Nou, eigenlijk geef je dat aan, toch?
Ja, ik gaf wel aan. Hè, ik wil een doorverwijzing naar een gespecialiseerd centrum. Wat weet hoe autisme zich anders kan uiten dan wat er tot toen toe in de boeken stond. Mm-hmm. En ja, kijk, mijn huisarts die vertrouwde op de expertise van de mensen die zij kenden. En dat begrijp ik. Hè. Realistisch gezien begrijp ik dat. Maar emotioneel gezien voelde ik me niet gehoord of begrepen door deze huisarts. Het is tot zo erg gekomen dat toen ik eindelijk mijn diagnose autisme kreeg, dat ik letterlijk naar haar terug ben gegaan en gezegd, zie je nou wel? Ze wisten niet waar ze mee bezig waren. En ja, ik heb mijn excuses gekregen en dat voelde heel erg goed, zeg ik het eerlijk. Maar ik wilde wel een soort van punt maken. Zo van, de reguliere GGZ heeft niet altijd de kennis, kunde en middelen om autisme bij de gehele bevolking te kunnen vaststellen. Mm-hmm. Want het is gewoon heel erg divers.
Zeker.
Dat was wel een soort van een statement wat ik wilde maken naar mijn huisarts toe.
Ja, ik vind dat heel mooi dat je dat gedaan hebt. Valt bij de fles op. Gaat goed. Ik vind het dus heel mooi dat je dat wel gedaan hebt. En ik hoop ook eigenlijk dat die huisarts dan toch een ander beeld dan ook ziet.
Ja, dat is wel wat we willen.
En dat mee kan nemen naar de volgende persoon die daar dan in de praktijk komt. En zegt van, goh, ik wil een doorverwijzing.
Ja,
ik vind daar ook wat van. Persoonlijk, ik ben heel blij met mijn huisarts. Eigenlijk, ik heb zo'n geluk. Iedere keer als ik, ik was dan laatst op zoek naar een nieuw psychiater. En weet je, ik zeg gewoon, ik heb daar iets gevonden. Oké, prima. En ze schrijven me een verwijsbrief voor. Ja. En ik kan er naartoe. Weet je, dat is, met 5 minuten is het geregeld. Ik sta weer buiten met een verwijsbrief in de hand. Ik kan gewoon niet geloven, hè, als jij vastloopt en je vraagt eindelijk hulp.
Ja.
Hè, weten ook dat overal die wachtlijsten ook al super lang zijn. Dus voordat je überhaupt hulp kan krijgen.
Ja.
Ben je ook alweer 10 maanden en soms jaren verder. En dan, dat begin is die verwijsbrief. En als je die niet kan krijgen, dan heb je gewoon geen opening naar hulp.
Klopt. En maar dat is ook, mijn huisarts ging ervan uit dat de mensen naar wie ze mij had doorverwezen, dat zij wisten waar ze het over hadden. Net zoals dat ik het in eerste instantie echt geloofde. Mm-hmm. Jullie weten waar jullie over hebben. Ik heb naar jullie te luisteren.
Ja.
Maar die weerzin voor wat zij zeiden dat ik zou ervaren en mijn ervaring, mijn daadwerkelijke ervaring, dat daar kwam zo'n grote ruimte tussen. Het was gewoon niet met elkaar te verenigen. Nee. En ja, mijn huisarts was van de mening, ze heeft al zo vaak een diagnostisch trek gedaan. Er is meerdere dingen zijn eruit gekomen. Wat wil ze hiermee bereiken? Mm-hmm. En mijn huisarts ging uit van de expertise van een ander, van een collega in principe van haar. Maar negeerde daarmee mijn ervaring. Net zoals die andere mensen dat ook hadden gedaan. Het was wel een tiny victory voor mezelf dat ik mijn poot stijf heb gehouden en heb gezegd, als jij me het niet geeft, dan ga ik wel naar iemand anders. Mm-hmm. Maar ik weet ook dat niet iedereen daar de ruimte en de mogelijkheid toe heeft.
Nee.
En dat maakt het dat ik er juist zo vocaal over ben van, zoek een second opinion. Mm-hmm. Weet je, je huisarts is niet de enige huisarts. Je kunt naar een ander als je dat wil.
Ja, dat is zeker waar. Ja, dus ja, ik vind het super mooi dat je het gedaan hebt. En dan nog is het heel lang geweest. Want het is eigenlijk 5 jaar lang alsnog. Heeft 5 jaar dan geduurd? Toch? 5 jaar, zeg ik dat nu goed?
Ja, nee, ik
zit nee, het is veel langer. Je hebt natuurlijk 5 jaar nu die diagnose.
Ja, ik heb nu 5 jaar mijn diagnose. Dat was even denken hoor. Want ik denk dat het toch wel, nou ja, Laten we voor het gemak 5, 6 jaar zeggen dat ik verkeerde diagnoses had, andere therapieën volgde. En eigenlijk continu werd afgewimpeld. En dan de afgelopen 5 jaar heb ik mijn diagnose. En ik denk dat ik tot op heden ongeveer 2,5 jaar echt gepaste goede therapie heb ontvangen. Dus dat ik hoe lang ik daarmee bezig ben geweest om iets te vinden wat voor mij werkte. En dan niet in de zin van, oh, we moeten autisme behandelen. Nee, maar we gaan je helpen om de middelen en de handvaten te krijgen om je leven te kunnen leven.
Ja, en om daarop in te gaan, hè, want het is eigenlijk... is, zoals ik het hoor, wel een positieve verandering geweest vanaf het moment dat jij die diagnose hebt ontvangen. Hoe was dat toen? Want je had toen die diagnose gekregen.
Ja.
Dat was, neem ik aan, voor jou een erkenning, want eigenlijk wist jij het al.
Ja, op dat punt was het echt meer een soort van een bron van herkenning, dat ik dacht van, zie je nou wel? Ik wist het eigenlijk al, maar nu heb ik het zwart op wit staan.
Ja.
En een diagnose die krijg je niet als er geen sprake is van een hulpvraag of lijdensweg. Mm-hmm. Dus het ging op dat moment ook al minder goed met mij. Mm-hmm. Kort na mijn diagnose kwam ik terecht in een zware autistische burn-out. En ik was heel erg depressief. En alhoewel de diagnose voor mij heel erg bevrijdend voelde, zakte er ook wel een stukje grond onder mijn voeten vandaan. Want op dat punt dacht ik, ja, al die tijd dat ik zoveel moeite heb gedaan, al die tijd dat ik, oh ja, ik doe gewoon beter mijn best. Wat heb ik daar nou echt mee gewonnen? Ik wist niet zo goed meer wie ik was. Want dat is ook het stukje identiteit. Mm-hmm. Maar ook dat ik dacht van, wat heb ik verloren in al die tijd dat ik deed alsof.
Ja, dat is wel heel pijnlijk ook.
Ja, dat is heel pijnlijk. Want je kijkt erop terug en je denkt, wat had kunnen zijn?
Ja.
Wat nou als? En ja, dat heeft wel even geduurd voordat ik daar vrede mee vond voor, ja, eigenlijk het idee, waar had ik kunnen zijn? Of wat had ik kunnen doen als ik het had geweten? Hoe had mijn leven eruit gezien als ik in mijn jeugd hulp had gekregen? Of wat ik ondersteuning had gekregen? Maar dat is iets wat ik nooit met zekerheid kan zeggen.
Nee.
En dat ik alleen maar naar de toekomst kan kijken en in de hoop van, ja, misschien kan ik mezelf beter helpen nu. Omdat ik nu weet wat er aan de hand is.
Ja.
En ik weet wat mijn anders is.
Mm-hmm. Het is ook dat stukje rouw eigenlijk, dat waar je dan doorheen ging. Is het een soort rouwproces?
Nou, ik,
of ervaar je dat anders?
Ik krijg altijd een beetje een ongemak van als mensen het rouw noemen. Ik snap dat voor anderen dat het een woord is wat daar goed bij past. Maar voor mij... Ik weet niet, het doesn't sit right with me. Ik zag het meer van, oké, een soort vrede vinden in wat er is gebeurd. Mm-hmm. En ja, er zit ook wel een stuk trauma bij, waar ik moest kijken van, wat is er allemaal aan vooraf gegaan. Mm-hmm. Ik moest echt weer op zoek naar wie ik was.
Ja.
Niet ik in een groter systeem. Dus niet ik in de familie, niet ik in de school of ik in het werk. Maar echt ik in mijn zijn. Mm-hmm. Like, wie is Yamina als ze gewoon Yamina is? Mm-hmm. En dat was heel moeilijk als je jarenlang hebt gemaskeerd. En eigenlijk altijd maar in de hoop van zo'n sociale veiligheid zeker stellen. Om dan te gaan kijken... Wie ben ik zonder al die lagen aan lak, mm-hmm, eigenlijk? Wat is het rauwe hout wat eronder zit? Om te kijken, wie ben ik als persoon? Mm-hmm. En dat heeft heel veel tijd gekost en heel veel werk. Mm-hmm. Maar heeft ook heel veel bijgedragen aan mijn herstel. En ik ben best wel vocaal over hem maskeren. En ook ontmaskeren. Maskeren is overleven, maar ontmaskeren is een privilege. Want niet iedereen heeft de ruimte en de mogelijkheid om te kunnen ontmaskeren op een veilige manier. En in die zin snap ik het. Ik snap dat mensen maskeren. Ik denk echter wel dat het belangrijk is om jezelf in ieder geval de ruimte te gunnen om, als je alleen bent, je masker af te kunnen zetten. Al is het maar om een beetje te kunnen aarden. En ook van jezelf te gaan houden voor wie je bent. Niet voor wie de ander misschien nodig heeft op dat moment.
Ja, ja, want je had ook, dat zag ik je ook staan, dat op jouw Instagram had jij daar ook een mooi stukje over gedeeld, over dat maskeren. En daarover zei je het volgende. De maskers die ik droeg waren zo erg onderdeel geworden van mijn zijn, dat het afzetten hiervan voor mij een identiteitscrisis met zich meebracht. Ik had geen idee hoe ik het allemaal ongedaan kon maken en wie ik was zonder mijn masker. Hè, die identiteitscrisis waar je het dus over had. Hè, en ook dat maskeren en dat, nou ja, dat masker afzetten. Hoe op een gegeven moment ben jij, zeg maar, meer dat masker af gaan zetten?
Ja, nou ja, als ik zeg van hè, de maskers waren eigenlijk onderdeel geworden van mijn zijn. Mm-hmm. Omdat ik op een gegeven moment merkte dat ik bij elk persoon een ander masker had. Bij elk persoon was ik een andere variant van mijzelf. En zelfs als ik vriend A had en vriend B, waarbij ik allebei een variatie van mijzelf was, als ze bij samen waren en ik was bij hun, was ik weer een derde variatie. Dus elke situatie, elk moment, elk persoon had een soort van een andere smaak van mij. En dat ik dacht van ja, maar wie ben ik daarin nou echt? Want ben ik nu alleen maar de verwachting van een ander aan het vervullen, of ben ik echt mezelf aan het zijn? En het was pijnlijk om te erkennen, maar telkens weer werd ik een andere variant of een andere versie van mijzelf om een bepaalde rol te vervullen. Als ik aan het werk was, was ik heel erg professioneel. En ja, mensen zouden me misschien kil hebben genoemd, omdat ik best wel even-keeled was. Dus heel erg stabiel probeerde te zijn. Mm-hmm. En in mijn familie probeerde ik een beetje meer mijn gekke zelf te zijn. De zondebok te spelen, zo van, oh, die is gewoon anders, dat is hoe ze is. En met vrienden was ik juist weer een heel extravert persoon over het algemeen. Dat ik denk van, ja, ik ben uit mezelf misschien wel extravert, maar niet op die manier. Mm-hmm. Het werd een soort van hele gekke mengeling van allemaal, een soort van smaakjes en lakjes en dingetjes. Dat ik denk van, ik wist niet meer wie ik daarin nou was. Mm-hmm. Want het was altijd wat anders.
Lijkt me ook heel vermoeiend. Ja. Kijk, ik denk ergens wel hè, dat zakelijk ben je natuurlijk een andere versie, iets andere versie dan van jezelf dan bij familie en vrienden. Ik denk dat dat ergens ook wel een beetje normaal is tussen aanhalingstekens. Maar ja, als je zo verschillend bent in alle situaties, dat is vreselijk vermoeiend.
Het is echt heel erg vermoeiend. Maskeren is ook ontzettend vermoeiend. Want hoe ik het bemerkte, dat ik eigenlijk mijn natuurlijke impulsen probeerde te dempen. Dus wat mijn lichaam of mijn hersenen mij zeiden van, oh, dit is jouw reactie of hier zou je op reageren, dan had ik van, nee, dat doen we niet. Adem in en adem uit en we gaan gewoon in de flow van de situatie mee.
Ja, dus en waarom deed je dat dan?
Om ervoor te zorgen dat ik niet buiten de boot zou vallen. Ja. Dus om ofwel een soort van mijn positie in de klas zeker te stellen, ofwel mijn plek binnen de collega's te vinden, of mezelf ervan te verzekeren dat er ruimte voor mij bestond in een bepaalde situatie. Het was echt het vergroten van mijn sociale zekerheid. Dan kan je heel erg angstig worden als je dat gaat proberen af te zetten. Want dan komt de realisatie, maar willen mensen mij voor wie ik ben? Mm-hmm. Nog wel.
Ja.
Willen ze me echt voor wie ze dachten dat ik was? Mm-hmm. Heel eerlijk te zijn, je raakt er mensen door kwijt.
Ja.
En dat is niet altijd onwil, maar soms wel een onvermogen. Mm-hmm. Want het is aan hun kant ook heel veel werk om dat beeld wat zij intern van jou hebben, gebaseerd op een masker, los te laten en opnieuw een band op te bouwen. Mm-hmm. Op basis van oprechtheid en authenticiteit. Mm-hmm. Dat kost heel veel werk. En daar heb je beide een hand in. Maar het kan niet van één kant komen. Dus als dat wel het geval is, dan houdt het op.
Mm-hmm. Ja. Zo, ja, dat is wel. Maar het is ook heel. Ja, het is ook heftig.
Ja, het is ook heftig.
Maar heb je dan ook nieuwe mensen ook ontmoet na die tijd?
Nee, zeker. Kijk, als ik ben nooit een persoon geweest met heel veel vrienden. En dat zoek ik ook niet echt per se op. Maar wat ik wel heb gemerkt is de mensen die dus al die tijd bij me zijn gebleven, dat het hele hechte vriendschappen zijn. En echt hele hechte relaties. En de mensen die ik ben tegengekomen nadat ik dus echt op zoek ging naar wie ben ik, dat zijn mensen waar ik ook op een bepaald niveau mee bevriend ben. Waarvan ik zeker weet dat als er wat gebeurt, dat ze er zijn. En dat ze mij accepteren en respecteren in alle variaties en alle mogelijkheden van wat ik kan op dat moment. Of wie ik ben op dat moment. Dus ja, ik denk dat de... Ik ben er mensen door verloren en dat is heel spijtig. Maar de mensen die ik erdoor heb gevonden, die banden zijn vele malen sterker dan de banden die ik daarvoor had met anderen.
Ja, en weet je, als je ook jezelf kan zijn en mensen nemen jou echt zoals je echt bent,
ja,
daar heb je uiteindelijk gewoon het allermeeste aan.
Ja, dat is verbinding.
Dat is wat je wil.
Ja, dat is verbinding. Dan voel je je gezien in jouw zijn en in je bestaan. En dat je er ook echt mag zijn en dat je welkom bent. Mm-hmm. En als er wat is, dan kun je het aangeven. En dan komt er geen oordeel of een opmerking. Ik denk van, dat is een beetje passief-agressief. Mm-hmm. Maar meer van, oké, wat heb je nodig? Wat kan je doen? Wat kan ik voor je doen? Dat is een stuk sympathieker dan wat ik gewend was.
Ja. Maar super fijn. Ook super mooi dat je dat momenteel ook ervaart.
Ja. Dus daar ben ik ook echt heel erg blij mee.
Ja. En om even, ik wil even ook over een ander onderwerp nu overgaan. Er zijn natuurlijk een heleboel onderwerpen waarover jij kan vertellen. Maar ik zit dan even in te zoomen op, want daar ben ik dan benieuwd naar. Je hebt die opleidingen gedaan. Je zei HBO, MBO. En ik weet, jij hebt een opleiding dus ook echt afgerond.
Ja.
Wat doe jij momenteel? Gewoon door de weeks? Qua...
Ja, momenteel werk ik dus niet. Okay. Ik ben in contact met UWV, met arbeidsongeschiktheid. Ik maak mijn week eigenlijk vol met de dingen rondom huis. En ook het zorgen voor mijn katten. En voor de rest ben ik online heel erg actief bezig. Dus onder andere met mijn Instagram-pagina. Maar ik zet me ook in als een ambassadeur voor organisaties. En ik geef ook op vrijwillige basis trainingen. Zodat ik mezelf wel kan blijven uitdagen. Dat ik wel bezig blijf, maar op een manier die voor mij haalbaar is en duurzaam. Want een van de grootste redenen waarom ik nu niet werk, is omdat ik de energie er niet voor heb. Niet op een manier... ik heb de energie er niet voor. Niet omdat ik niet wil. Mm-hmm. Dus niet omdat ik de kennis of de kunde niet heb, maar simpelweg omdat het niet duurzaam is voor mij.
En duurzaam, wat houdt duurzaam voor jou in?
Voor mij houdt duurzaam in dat ik het op een manier in mijn leven kan passen zonder dat mijn hele leven op zijn kop komt te staan. Dus dat ik het vol kan houden op de lange termijn. En dat het een... Niet zozeer een routine, maar wel een bepaalde plek zal aannemen dat het me iets biedt. Mm-hmm. En het niet een negatieve optelsom voor me zou zijn. Want dat is over het algemeen het wel. Ja. Het kost me veel meer dan dat het me oplevert.
Maar dat lijkt me ook wel, hè, want jij bent hartstikke slim. Je hebt een opleiding afgerond.
Ja.
Je wil heel veel.
Ja.
Je kan, denk ik, ook heel veel.
Ja.
Maar hoe is dat dan voor jou om dan nu... niet aan het werk te kunnen?
Ik heb daar wel echt een hele lange tijd het heel moeilijk mee gehad. In mijn hoofd zat nog steeds wel een beetje het validistische idee van je moet productief zijn en je moet van waarde zijn voor de maatschappij. Mm-hmm. Dat was niet makkelijk om dat te ontrafelen en los te halen. Want ik voelde me niet waardig genoeg om te mogen leven... Ja, in een situatie waar ik niet kon bijdragen. Ik had echt zoiets van, waarom kan ik niet werken? En dat wordt er wel van me verwacht. Dat wordt misschien niet een onuitgesproken verwachting in sommige gevallen. Maar ik stelde hele hoge eisen aan mezelf. Ik had mijn opleiding afgemaakt, wat overigens ook niet zonder moeilijkheden ging. Ik heb er langer over gedaan en ik heb 2 keer stage moeten lopen. Ik ben uitgevallen. Daar was al wat aan de hand.
Ja.
Maar voor mij, om terug te gaan, hoe is het om niet te werken? Ik denk dat ik nu na jaren therapie en ook eindelijk goede therapie... Mm-hmm. eigenlijk heb gerealiseerd dat het me niks oplevert. Normaal als je zegt, je gaat naar werk, daar haal je wat uit. Mm-hmm. Het enige wat ik heb als ik naar werk ga, is dat ik thuis moet komen. Het enige wat ik eraan heb als ik naar werk ga, is dat ik moe thuis kom. Mm-hmm. En dan voor 4 uur die ik heb gewerkt, 2 dagen moet bijkomen. Mm-hmm. Dat is niet een goede return on investment, om het zo maar te zeggen. Dus Het is situationeel. Het kan dus zo zijn dat ik beter tot uiting kan komen op bepaalde plekken. Mm-hmm. Maar mijn energieniveau is nog steeds dusdanig laag dat ik mijn handen vol heb aan het huishouden. Mm-hmm. En aan de reguliere dingen. En als ik dan sporadisch in een week een afspraak heb, dan moet ik er ook echt voor zorgen dat ik de dagen ervoor en daarna vrij hou om bij te kunnen komen.
Is dat ook dan na zo'n aflevering opnemen wat wij nu doen? Moet jij hier na dit heel erg van bijkomen ook?
Nou, dit is voor mij iets anders, omdat in principe gewoon we zijn bij mij thuis. Mm-hmm. Dus dat is al een drempel die ik wegneem. Ik hoef niet met het openbaar voor te reizen. Maar ja, ik denk dat ik de rest van de dag niet heel veel meer ga doen.
Nee.
Misschien als ik iets zie van, oh, dan hou ik ergens een doekje overheen. Maar ik ga niet uitgebreid koken waarschijnlijk. Ik ga niet schoonmaken. Ik ga waarschijnlijk niet nog even naar het stad toe. En als dat wel gebeurt, dan is het puur en alleen omdat ik iets om handen wil hebben. Dus ja, er zit overal een soort van hoofdrekensom achter.
Ja, dus je bent continu aan het afwegen. Oké, wat kan ik wel doen? Wat kan ik niet doen? Wat kost het me? Wat krijg ik ervoor terug?
En dan is het met vrijwilligerswerk is voor mij de drempel wat lager. Omdat ik dat zo kan plannen, dat ik zeker weet dat het niet herhaaldelijk is. Maar op het moment dat het voor mij past. En dat ik ook de ruimte eromheen kan creëren om bij te komen en voor te bereiden. En dat heb je met de reguliere baan niet. Want dat is elke week. Dus wanneer je de opdrachten krijgt. Dat is zo vaak terugkerend dat ik niet genoeg tijd voor mezelf kan creëren om daar van bij te komen of me daarop voor te bereiden. Doe ik dat wel, dan is mijn huis een zwijnenstal. Doe ik dat wel, dan gaat mijn relatie achteruit. Doe ik dat wel, dan bestaat er een kans dat ik mijn katten verwaarloos. Doe ik dat wel, dan raak ik in een isolement. Omdat ik niet alles omhoog kan houden. Nee. Ik moet ergens zeggen, oké, dit is genoeg. Ik kan niet meer. Mm-hmm. En werk lukt me niet.
Nee.
Het is niet dat ik het niet wil, het lukt gewoon niet.
Nee, maar dat lijkt mij persoonlijk gewoon wel heel frustrerend. Sterker nog, ik ben iets jonger dan jij bent. Ja. Ik ben op dit moment aan het zoeken naar een baan.
Ja.
Mijn eerste echte baan. En ik ben er zelf wel, ik denk uiteindelijk, ik vind wel iets, maar zoeken, solliciteren, afwijzing, het komt allemaal voor.
Dat is niet fijn.
Is niet fijn, maar het gebeurt.
Ja.
Maar ik ben er ook wel eens bang voor. Ik heb niet zo'n lage energiebalans als jij hebt. Maar mijn energie, en ik merk dat ook op reis, is wel een stuk lager dan ten opzichte van bijvoorbeeld mijn reisgenoot waarmee ik samen was. Ja. Die niet dat neurodivergente brein hebben.
Ja.
Dus ik kan me er wel echt iets bij voorstellen. Ik vind dat stuk ook wel heel spannend ook. Dat ik denk, hoe ga ik straks om met mijn energie? Als je bijvoorbeeld 32 uur werkt.
Ja.
Je hebt een huishouden, je hebt een netwerk. Je wil alle bal in de lucht houden, maar hoe doe je dat?
Nee, dat is... Ja. Het is niet makkelijk. En ik zou willen zeggen, komt allemaal goed, gaat je allemaal lukken. Ja. Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit allemaal in de lucht heb gehouden. Zelfs toen ik studeerde, was ik best wel een einzelganger. Hmm. Ik had wel connecties, maar ik had niet de ruimte om die te onderhouden. Nee. Omdat mijn gehele focus, mijn hele leven bestond uit studeren. Dat was de end-all en be-all. Dus toen ik daaruit wegrolde en afstudeerde en aan het werk moest gaan... Ik had tot die tijd nog nooit een vaste baan gehad. Ja, ik had bijbaantjes gehad, maar of ik ging zelf weg, of ik werd ontslagen, of ik was dan vaak ziek in de proeftijd, weet je wel. Dus dan krijg je niet eens een aanstelling. Als ik er nu op terug ga, denk ik, ik heb nooit echt gewerkt en het volgehouden. Ik heb gewerkt om te werken om geld te kunnen verdienen. Mm-hmm. Maar ik heb nooit gewerkt op een punt dat ik denk van, dit kan ik de rest van mijn leven zo blijven doen.
Maar wat denk jij, daar ben ik dan wel benieuwd naar, want dit is helaas een heel erg veel voorkomend probleem. Vooral bij mensen met autisme. Ik weet niet meer precies wat het percentage was, maar het was echt belachelijk hoog. Ja. Heel veel mensen met die diagnose, hartstikke slim zijn, ze willen heel graag van alles. Het lukt gewoon niet.
Nee.
Het heeft niks met net niet willen te maken, het lukt gewoon echt niet.
Nee,
vallen uit, kunnen niet aan het werk, willen wel graag werken.
Ja.
Wat zouden we daarin anders kunnen doen in de toekomst? Dat zeg maar dat percentage werklozen onder in dit geval de doelgroep mensen met autisme, ja, om dat omlaag te brengen?
Ja, ik denk dat er niet een eenzijdig simpel antwoord voor is. Omdat het uit zo ontzettend veel complexe onderdelen bestaat. Het is in mijn geval bijvoorbeeld ook een stukje energie. Maar het is in andere opzichten ook een stukje toegankelijkheid. Het is ook een stukje verwachting. Het is een stukje stigma. Het is een stukje mogelijkheden en de bereidheid om aan te passen. Mm-hmm. Er heerst nog steeds het idee dat autisten gebrekkig communiceren. En als een communicatiespecialist kan ik je met 100% zekerheid zeggen dat miscommunicaties niet voortkomen uit één partij die er verantwoordelijkheid voor draagt. Nee. Dat komt uit de twee partijen. Mm-hmm. Dus er moet niet een soort van eenzijdige verwachting worden gesteld dat de autist in deze situatie alles maar gaat aanpassen of alles gaat compenseren. Er moet dus ook een ruimte worden gecreëerd waar je mag bestaan voor wie je bent en wat je nodig hebt. Maar er moet ook iets veranderen in de gedachtegang en in de beeldvorming bij de mensen. Niet alleen de collega's, maar ook de top en ook het beleid. Mm-hmm. Want wat je nu heel veel ziet, is dat er participatiebanen grof onderbetaald worden. En ja, er is een heel groot percentage van autisten en anderszins neurodivergenten die niet werken. Maar er zijn ook heel veel mensen die onder hun niveau werken of te weinig betaald krijgen voor hun werk. Mm-hmm. En dat vind ik ook wel, ja, dat vind ik schrijnend. Vooral omdat we hebben over mensen die sowieso sociaal-maatschappelijk weinig zekerheid hebben. Mm-hmm. En financieel gezien over het algemeen onder een bepaalde grens zitten. Mm-hmm. Om ze dan ook nog eens onder te betalen voor wat het hun kost om daar te zijn. Mm-hmm. Dat doet gewoon pijn. Dan denk je, dan voel je ook gewoon niet gewaardeerd.
Nee,
dan voel je gewoon echt niet gewaardeerd.
Nee, dat snap ik. Want je levert net zoveel energie en misschien nog wel meer energie eigenlijk. Ja,
proportioneel gezien leef je eigenlijk meer.
Ja.
Maar je krijgt er minder voor terug.
Ja.
Nou, dat kan je toch gewoon niet verkopen.
Nee.
Nee.
Nee, ben ik het mee eens. Ja.
Dus het is ook, ik heb bij vacature teksten. Weet je wel, vacature teksten zijn altijd heel erg van, oh, spinnen het web en geen 9 tot 5 mentaliteit. Mm-hmm. En collegiaal. En wat is er nog zo eentje?
Flexibel.
Flexibiliteit. Ja, jij moet flexibel zijn, maar nee, je kunt niet van 10 tot 6 werken hoor, in plaats van 9 tot 5. Weet je wel, lekker. Ja, sorry, maar je kunt niet flexibiliteit verwachten van iemand terwijl je zelf gewoon een bloppend moment.
Ja, precies. Ja.
Dus het is ook nog eens, zeg maar, dat er heel veel eisen worden gesteld in vacature teksten, waarvan menig autist misschien niet geneigd is om daarop te reageren. Omdat ze zeggen van, dat heb ik niet of dat ben ik niet. Maar eigenlijk is dat gewoon, zeg maar, de ideale kandidaat wordt daar omschreven. Mm-hmm. Terwijl als jij, laten we zeggen, 60% van die eisen wel kunt vervullen, dan heb je gewoon een hele reële kans om daar aan de slag te kunnen gaan.
Ja.
En er zit nog een aspect aan van, autisten maken soms niet de beste eerste indruk. Mm-hmm. En dat is, het is miscommunicatie, maar ook dat je dus over en weer niet goed wordt begrepen. Maar ook omdat er niet altijd accommodaties zijn om dat gesprek in eerste instantie überhaupt goed te laten verlopen. Mm-hmm. Kijk, een van de dingen die ik heel fijn vind is als ik op gesprek ga of ergens naartoe moet, dat ik dan de vragen van tevoren ontvang. Zodat ik mezelf erop voor kan bereiden.
Ja.
En want als je me voor het blok zet, kijk, in dit geval gaat het best oké, omdat ik weet waar ik het over heb en ik kan het bij mezelf houden. Maar als het over werk gaat, dan moet je jezelf verkopen. Dan moet je wel een mooi gelikt antwoord hebben. En dat is een heel ander verhaal. Mm-hmm. Dus dit is zo ontzettend complex.
Ja.
Dat ik denk van, kunnen we meer dan één werkgroep opzetten voor jaren aan één en dan zijn we er nog niet helemaal uit. Maar het is wel duidelijk dat het beter kan en moet. Er is nog heel veel ruimte voor groei.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Er zijn wel steeds meer mooie initiatieven ook. Waar mensen met autisme aan de slag gaan. Dat er wel aandacht voor is, maar het is nog veel te weinig. En vaak voor één soort opleiding aanbod. Bijvoorbeeld alleen computers, ICT. Terwijl Ja, er zijn eigenlijk...
Er zijn ook heel veel creatieve autisten.
Ja, of zeg, zorgzame. Ja. Of ik denk eigenlijk in elk werkveld.
Ja, ze zijn overal. En ik denk dat oprechte inclusie... wordt mede mogelijk gemaakt door... Ja. Oprechte inclusie valt of staat met mogen bestaan. En niet het afzonderen van. Als we het weer gaan afzonderen, dus met meer richting... Oh, dit is een uitzendbureau voor alleen autisten. Denk ik niet dat de beslissende factor is voor oprechte inclusie. Mm-hmm. Ja, het creëert kansen. En daar kan ik het ook voor waarderen. Ja, het biedt ruimte. Maar het is nog steeds een beetje van, oké, het komt via ons. Mm-hmm. Dus wij kunnen je laten doorstromen. Maar als je in de reguliere sollicitatieproces zit, dan kom je er niet. Dus om het echt inclusief te kunnen maken, zou een reguliere sollicitatieproces zou ook toegankelijk moeten zijn. Daar zou ook ruimte moeten zijn voor autisten. Dingen zoals, ja, er zijn een aantal detacheringsbedrijven die zich echt richten op autistische mensen. En dat is allemaal heel mooi voor wat ze doen. Mm-hmm. Net zoals dat er bepaalde belangenorganisaties zijn die heel veel mensen met een beperking ervaringsdeskundigen aannemen. En dat is ook helemaal waardevol. Maar het zou niet zo moeten zijn dat je alleen maar aan werk kan komen bij belangenorganisaties of met een detacheringsbedrijf specifiek gericht op jouw neurodivergentie. Mm-hmm. Idealiter zou iedereen in het originele, reguliere sollicitatieproces mee moeten kunnen komen.
Ja, en vind je dan bijvoorbeeld, hè, ik was in dit geval jou, ik ben dan nu aan het solliciteren. Vind je dan dat je dat dan gelijk zo kan aangeven en dat jij dan vindt dat die werkgever daar gelijk moet op inspelen van oké, ik stuur alvast mijn vragen door of ik...
Ik heb nog wel een paar keer gesolliciteerd en dan gaf ik eigenlijk gewoon aan van, ik ben autistisch, dit is wat het voor mij inhoudt. Ik wacht niet eens meer op de vraag van... Oh, wat betekent dit voor jou? Want over het algemeen wordt je niet gesteld. Nee. Dus ik kom daar zelf mee heel snel mee op te proppen. Mm-hmm. Een van mijn voordelen is, ik heb een doelgroep. Ik sta opgenomen in een doelgroepenregister. Mm-hmm. En dat betekent dat als er aanpassingen moeten worden gedaan op de werkplek, dan kunnen die worden vergoed. Dus dan kost het de werkgever niks. Nee. Of aanzienlijk minder. Mm-hmm. En daarmee is ook een no-risk policy dat als je uitvalt of ziek wordt, dat ze het gedekt krijgen. Dus dat is een soort van een zekerheid of een buffer. Mm-hmm. Het doelgroepenregister is niet ideaal, maar het biedt wel een soort van een soort van verzekering voor de werkgever. Dat is van, als we hier een kans nemen, dan het ontneemt ons niet van financiële middelen, om het zo maar te zeggen. Het neemt niet alleen maar weg. Nee. We hebben ook een soort van een garantie hier. En een van de redenen waarom ik er dus ook heel snel voor uitkom, is omdat ik gewoon geen zin heb om voor mensen te werken die mij niet accepteren voor wie ik ben. En ik zie ook echt dat een privilege is. Ik heb daar de kans voor. Ik heb daar de ruimte voor. Ik heb daar de mogelijkheid voor. En het is niet voor iedereen mogelijk.
Nee.
Maar wel dat ik zeg van, ik wil niet meer bijdragen aan het probleem.
Groot gelijk ook. Ja. Ja, en waar zie jij jezelf het liefst in bijvoorbeeld ideaal situatie? Hè, bijvoorbeeld over een aantal jaar. Wat zou je graag willen doen? Of wat hoop je te kunnen? Of wat?
Ja. Ik vind dat best wel moeilijk. Ik ben al een tijdje aan het denken of ik eventueel als een ZZP'er kan starten. Dat ik gewoon sporadisch opdrachten kan aannemen. Dus dat is iets wat een beetje in mijn achterhoofd zweeft. Mm-hmm. Ik hoop dat ik mijn sprekersklussen kan uitbreiden en dat ik voor meer trainingen kan geven. Al is het maar om een klein kiezelsteentje op de weg te leggen na waardering van het autistische neurotype.
Mm-hmm. En dat zijn dan trainingen spreken over dus dit onderwerp?
Ik heb bijvoorbeeld een keer gesproken over autistische burn-out en het herstellen daarvan. En ik heb trainingen gegeven over autistische communicatie en... hoe we dat een beetje gelijk kunnen trekken vanuit het dubbele empathieprobleem. En dat zijn dingen die me voldoening geven. Ja, ik ben back-off erna. Mm-hmm. Dat sowieso, dat gaat niet weg. Mm-hmm. Maar het is wel iets waarvan ik denk van, daar haal ik een stukje levensgeluk uit. En dat is voor mij heel belangrijk.
Zeker, ja. En heel mooi ook.
Ja,
dat
is, het geeft, ik krijg er voornamelijk positieve reacties van. Dat mensen het heel fijn vinden dat ik zo open deel. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook een beetje de magie is van het bespreekbaar maken. Is, je kunt niet verwachten dat mensen uit zichzelf daar zomaar over praten. Als jij erover praat, normaliseer je het ook. Mm-hmm. En dat creëert op dienstbeurt weer ruimte voor andere mensen om daarover te praten.
Ja, zeker. Ja, vind ik wel heel mooi. En ik denk ook dat je dit vooral ook moet blijven doen. Ga er ook gewoon lekker mee door. Ook met je Instagram-pagina.
100%, die gaat niet weg.
Nee, dat geloof ik ook. Nee, dus dat is echt super tof dat je dat doet. En, Ja, ik vind het echt mooi dat je dat doet.
Dankjewel.
En ik ben eigenlijk wel gewoon een beetje benieuwd als afsluiter. Want ik denk dat ik met jou ook nog heel lang over van alles en nog wat kan praten. En
dat sowieso.
Ik vind ook heel interessant wat je allemaal vertelt. Maar als afsluiter, wat zou je willen meegeven aan iemand die hier luistert? Dit wil ik jou meegeven.
Ken je recht. Weet waar je recht op hebt. En weet dat als je je niet gezien of gehoord voelt, door wie het ook is, door je docent, door je SLB'er, door je decaan, door je huisarts, weet waar je recht op hebt. Eén oordeel van één persoon of één idee van één persoon is niet het antwoord. Dat kan ook helemaal niet. Jij bent degene die 24/7 in jouw leven, in jouw lichaam staat en continu met jouw eigen brein bent. Het kan niet zo zijn dat anderen dat volledig begrijpen. Dat is oké. Ze hoeven het niet te begrijpen, zolang als dat ze je maar respecteren en accepteren. Dus neem die ruimte in. Jij mag bestaan zoals je bent. En of dat nou de noemer autisme heeft, of ADHD, of wat dan ook, dat maakt niet uit. Zolang als dat jij weet dat jij mag bestaan, neem die ruimte in, ken je recht en kom voor jezelf op.
Wauw. Ja, vind ik echt een hele mooie afsluiter. ik wil jou ongelooflijk bedanken voor jouw openheid. En ik hoop nog heel veel van jou te lezen op Instagram. Ik hoop voor jou ook dat je in de toekomst veel mag spreken over dit onderwerp. Om nog meer bekendheid te creëren, want dat hebben we nodig.
Dat sowieso. We gaan zien wat er in de sterren staat. Dat kunnen we niet garanderen, maar ik zal voor altijd mijn best blijven doen, denk ik.
Ja, heel goed. En ook jou als luisteraar wil ik weer heel erg bedanken. Voor vandaag, vond je dit een leuke aflevering of wil je er nog iets over kwijt? Dat kan via mijn Instagram pagina van We Zijn Het Mensen. Je kunt ook bij Yamina terecht, denk ik.
Natuurlijk.
Jouw Instagram pagina was MyGoMind?
Yes, MyGoMind.
Yes, oké. Okay. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!